أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى verandert de toestand van een volk niet totdat wanneer. Dit vers staat in Surat Ar-Ra'd, aya nummer 11. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Dus Allah verandert de toestand van een volk niet totdat zij hun eigen toestand veranderen. Wat bedoelt Allah subhanahu wa ta'ala hiermee? Hier bedoelt Allah subhanahu wa ta'ala mee dat een volk zich in een goede toestand bevindt en zaken voor de wind lopen en zij van vele gunsten kunnen genieten. Maar dit volk is onrechtvaardig en pleegt onrecht tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. Ze is ondankbaar voor datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala haar gegeven heeft. En dan plotseling, op een onverwacht moment, dat het volk het niet verwacht en alles nog steeds voor de wind gaat, treft Allah subhanahu wa ta'ala hun met een bestraffing. Bijvoorbeeld, een rijk volk dat veel in handel drijft, waar alles bij in voorspoed loopt, wordt plotseling getroffen door een wervelwind, of door een aardbeving, of door een hagelstorm die niet te weerhouden zijn. Al deze zaken zijn tekenen geweest in het verleden. De Koran staat er vol mee. Volkeren die plotseling getroffen zijn door een bestraffing. Slechts vanwege het feit dat zij Allah subhanahu wa ta'ala niet dankbaar waren. En Allah heeft hen op een plotselinge moment, een moment dat zij het niet verwacht hadden, getroffen met een bestraffing. Dit is een waarschuwing voor de latere volkeren. Dit is een waarschuwing voor ons. Dat wij op geen moment mogen vergeten dat alles waar wij van genieten, van Allah subhanahu wa ta'ala afkomstig is. Het feit dat we kunnen zien, het feit dat we kunnen eten, het feit dat we kunnen voelen en spreken en communiceren en horen, voor het feit dat onze hersenen goed werken en wij een goed werkend zenuwstelsel hebben. Want weet je hoe ingewikkeld dat allemaal is? Er is geen mens die al deze wetenschappen van het lichaam in zich heeft. De wetenschappen, de kennis hoe je zoiets zou moeten genezen. Je hebt specialisten in het oog bijvoorbeeld, oogspecialisten. Je hebt hartspecialisten. Je hebt hersenspecialisten, zenuwspecialisten. Maar je hebt niemand die een specialist is op elk gebied van het lichaam. En elk lichaamsdeel is een genot. Is een gunst die wij van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen hebben. Ga er dan ook prudent mee om. Ga er dan ook voorzichtig mee om. En wees Allah dagelijks dankbaar voor al die gunsten die Hij jou gegeven heeft. Want deze bala, deze bestraffing, is puur vanwege het feit wat wij zelf gedaan hebben. Het volk dat getroffen wordt door een bestraffing is zijn eigen schuld. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. En er treft jullie geen ramp of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht. Wat jullie zelf gedaan hebben. Het is jullie eigen schuld. Jullie hebben Allah vergeten. Op momenten dat het belangrijk was. Want wanneer het jou tegengaat, wanneer jij tegenspoed treft, wend jij je tot de hemel, met je handen smekend omhoog, vragend aan Allah subhanahu wa ta'ala. Maar op het moment dat het jou voorgaat en dat alles meegaat, vergeet je Allah. Dat je rijkdommen hebt, dat je bezittingen hebt, dat je kinderen hebt. Vergeet je Allah subhanahu wa ta'ala. En vergeet je Hem dankbaar te zijn daarvoor. En Allah laat jou in jouw ondankbaarheid, in jouw vergeetachtigheid, in jouw onnozelheid, tot een moment dat jij het niet verwacht en jij getroffen wordt door een bestraffing. We zijn allemaal begunstigd met de islam. En toch zie je mensen die zichzelf moslim noemen, verkeren in daden van shirk. Veel godendom, wa'yaudu billah. Iets waar alle profeten voor gewaarschuwd hebben. Niet alleen profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alle profeten in de geschiedenis hebben gewaarschuwd voor shirk. En hebben iedereen geroepen tot tawhid. Het aanbidden van één God, de ware God, die het waard is aanbeden te worden. En de rest, de taghut, andere zaken die aanbeden worden, te verwerpen. Dit is de identieke boodschap geweest van iedere boodschap, van iedere boodschapper, van iedere profeet. En nog zien wij moslims in onze eigen umma die zich vergrijpen aan shirk. Die naar tovenaars gaan, die naar waarzeggers gaan, om te vragen wat hun in de toekomst te wachten staat. Wij weten als moslims donders goed dat niemand kennis heeft van het ongeziene. Slechts Allah subhanahu wa ta'ala. En hij heeft alleen datgene geopenbaard en aan ons kenbaar gemaakt wat in de Koran en in de Sunna staat. Meer niet. Dus het is voor ons niet nodig om naar een waarzegger te gaan. Sterker nog, een waarzegger wordt wel een waarzegger genoemd, maar hij liegt. Hij spreekt geen waarheid. Hij vertelt een verhaal waar 99 leugens in zitten. En op één ding treft hij per ongeluk de waarheid. En op dat punt wordt hij geloofd. En de rest nemen ze dan ook voor waar aan. Dit is een grote fout waar de moslims tegenwoordig in verkeren. Moslims die andere zaken aanbidden. Moslims die geloven dat er amuletten zijn die jou beschermen tegen tovenarij. Moslims die geloven dat er standbeelden zijn. En andere beelden die jou dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala brengen. Dit is nog erger dan de mushrikeen in de tijd van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Als jij die mushrikeen zou vragen, waarom aanbid jij dat standbeeld? Dan zouden zij zeggen, opdat hij ons dichter bij Allah brengt. Want Allah is de enige God. Dat wisten ze. Desondanks hebben ze toch stenen beelden aanbeden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt het in de Koran. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. En zij aanbidden naast Allah wat hen niet schaadt en hen niet baat. En zij zeggen, zij zijn onze voorsprekers bij Allah. Dus ze weten dat zij hun niks goeds kan geven, niks slechts kan geven, maar alleen hopen ze op een voorspraak tussen Allah en hen, dat die standbeelden dat doen. Dit is al shirk. Maar als je nog gaat geloven dat dat standbeeld God is, dan ben je nog verder afgedwaald. Ik zal een aantal grote zondes opnoemen die wijdverspreid zijn onder de moslimgemeenschap. Dit was er één van. En dan, aan het einde van deze lezing, moeten we onszelf afvragen waarom gaat het zo slecht met de moslim-umma. En dan keren we terug naar die ene ayah die ik genoemd heb. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Voor datgene wat jullie met jullie eigen handen hebben verricht. Er zijn mensen die zich moslim noemen. En niet bidden. Bidden behoort tot de 5 pilaren van islam. De 5 zuilen van islam. We weten het allemaal. Waarom doen we het niet? Als we ook weten dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam het gebed, de pilaar van het geloof heeft genoemd. De steunpilaar. Als je geen steunpilaar hebt op een gebouw, stort het neer. Als jij een geloof wil opbouwen zonder steunpilaar, zonder het gebed, stort jouw geloof op een gegeven moment in elkaar. Daar kun je van uitgaan. Nog voordat je doodgaat, stort jouw geloof in elkaar. En je gaat jouw graf in zonder geloof. De slechtste bestemming is dat. Als ongelovigen sterven. En de mensen van het paradijs zullen ook een dialoog houden met de mensen van het vuur. En zij zullen aan hen vragen, wat heeft jullie in het vuur doen belanden? En die mensen in Jahannam zullen zeggen, wij behoorden niet tot degene die het gebed verrichten. Daarom zitten we hier. Allah subhanahu wa ta'ala beschrijft dit gesprek in Surat al-Muddathir. Fi jannatin yatasa'alun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. In tuinen van het paradijs vragen zij elkaar over de misdadigers. Zij zeggen, wat heeft hun naar Saqar gevoerd, naar de hel gevoerd? Zij zeiden, wij behoorden niet tot degene die de salaat verrichten. Dus dit is de bestemming van degene die het gebed niet verricht. Allah subhanahu wa ta'ala voorspelt het al voor ons. Waarom zijn wij dan te blind om dat te zien? Spreid het woord. Mensen die niet bidden, zullen daarvoor bestraft worden. En of ze uiteindelijk in het paradijs komen, is nog maar de vraag. En dat is aan Allah subhanahu wa ta'ala. Daar gaan wij verder niet over. Maar wat vaststaat is dat hun bestraffing er zal zijn. Abu Huraira vertelt dat de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam zei aan zijn metgezellen. Vertel mij, wanneer er bij een van jullie voor zijn deur een rivier zou stromen. En hij zou daar 5 keer per dag in baden. Zou er dan nog enige vuil op hem achterblijven? Waarop de metgezellen van hem zeiden, nee. En hij sallallahu alayhi wa sallam zei, dit is een vergelijking met het verrichten van de 5 dagelijkse gebeden. Allah vergeeft hierom onze zondes. Dus iedere keer wanneer wij het gebed verrichten, worden onze zondes weggewist. Zo is het van gebed tot gebed. Zo is het van Jum'a tot Jum'a. En zo is het inshallah ook van Ramadan tot Ramadan. De zondes die zich daar tussenin bevinden, die wij verricht hebben, zullen worden weggewist met de vergiffenis en de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook is het gebed, om maar het belang ervan te benadrukken, het eerste waarnaar gevraagd wordt op Yawm al-Qiyamah. Het eerste waar wij verantwoording over moeten afleggen op Yawm al-Qiyamah is het gebed. Hoe zijn wij ermee omgegaan? Hoe hebben wij het verricht? Hebben wij extra gebeden verricht om de verplichte gebeden in hun tekortkomingen aan te vullen? Want als wij bidden, als wij klaar zijn met bidden, is ons bevolen door Mohammed sallallahu alayhi wa sallam om meteen istighfar te doen. Waarom? Omdat ons gebed niet compleet is. Wij denken in het gebed aan andere zaken. Wij verrichten de handelingen niet conform het voorbeeld van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Er zijn vele sunan in het gebed die worden verwaarloosd. Er zijn vele wajibat in het gebed die worden verwaarloosd. Maar als jij daarna istighfar doet en jou nog steeds nederig opstelt tegenover Allah subhanahu wa ta'ala en vraagt om jou te vergeven voor jouw gebrekkige gebed. En jij verricht nog extra nafila gebeden om die gebeden aan te vullen qua beloning. Dan zul jij inshallah behoren tot degene die wel slagen. Een andere grote zonde waar mensen van deze umma in verkeren is leven in strijd met het voorbeeld van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. In strijd met de sunnah. Zij verzinnen zaken in het geloof erbij die er niet bij horen. Die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nooit voorgeschreven heeft. De bid'a, ook wel genoemd. De innovaties in het geloof. Allah subhanahu wa ta'ala beveelt ons het voorbeeld van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te nemen. En datgene wat hij ons beveelt te nemen en datgene wat hij ons verbiedt, daarop van afstand te blijven. Hij zegt in surat al-Hashr, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. En wat de boodschapper jullie geeft, neemt dat. Maar wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan. En vreest Allah, voorwaar Allah is hard in de bestraffing. En wanneer deze mensen van de bid'a tegen jou willen zeggen dat er iets bestaat als een bid'a hasana, een goede innovatie, weet dan dat deze persoon of onwetend is of een leugenaar. Want er bestaat geen bid'a die goed is in het geloof. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het geloof vervolmaakt, zoals hij kenbaar maakt in surat al-Ma'idah. Het geloof is compleet. Stel je voor een glas water dat helemaal tot aan een nok gevuld is. Je doet er 1 druppel bij. Iets nieuws. Een druppel doe je erbij en het glas stroomt over. Hetzelfde geldt voor het geloof. Het is al vol, het is al compleet en er moet niks bij en er moet niks af. Dit is wat bid'a met het geloof doet. En bid'a daarentegen, als jij zegt dit is iets nieuws, ik breng het in het geloof, daarmee impliceer je ook dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam niet volledig geweest is in het overbrengen van zijn boodschap. Erkennen wij dat? Wij zeggen moslim te zijn. Erkennen wij dat Mohammed tekort heeft geschoten in het verrichten van zijn boodschap? In het verspreiden van zijn boodschap. Alle ahlul bid'a zullen zeggen nee. Hou dan op met het verrichten van bid'a. Want hiermee impliceer je dat hij zijn boodschap niet volledig heeft overgebracht. En de mensen die desondanks, ondanks als je met hun in discussie gaat, standvastig blijven in hun bid'a, weet dan dat Allah subhanahu wa ta'ala hun daden, die niet gebaseerd zijn op Koran en Sunnah, teniet zal doen. Hij is in staat, tabaraka wa ta'ala, om de daden tot stof te maken. Alsof ze niks zijn. En dat geldt voor de daden van bid'a. Je doet ze. Zoveel moeite zet je ervoor in. Maar het is allemaal voor niks. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. En wij hebben ons tot de daden. En wij wenden ons tot de daden die zij verricht hebben. En wij maken die tot verstrooid stof. Andere grote zondes waar moslims in verkeren, is het zich schuldig maken aan het drinken van alcohol, aan het innemen van drugs, aan het roken van sigaretten en andere verslavende middelen die slecht voor de gezondheid zijn. We kennen de verboden in de Koran wat betreft bedwelmende middelen. We kennen de verboden in de Koran die zeggen dat alles wat het lichaam schaadt verboden is. Toch zijn er moslims die zich daar schuldig aan maken. Het kan een vorm van zwakte zijn. Zwakte in iman of zwakte om die verleiding niet te kunnen weerstaan. Hoe dan ook, verboden is verboden, voor niemand uitgezonderd. Allah heeft niet gezegd alcohol is verboden behalve als je er niet tegen kan. Als je niet tegen de verleiding kan. Nee, alcohol is verboden. Duidelijk, geen uitzonderingen. Niet eens in de tafsir. Niet eens in de sunnah. Alcohol is verboden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt bijvoorbeeld in een overlevering die in Sahih Bukhari in Muslim staat: iedereen die alcohol drinkt, zal in het hiernamaals niet mogen drinken. Wat bedoelt Allah subhanahu wa ta'ala daarmee? Iedereen die alcohol drinkt en geen berouw toont, dat is belangrijk, geen berouw tonen. Als je een zaak gedaan hebt en je toont geen berouw, je hebt een zonde gepleegd, je toont geen berouw en je gaat dood, is die zonde voor jou. Die zonde is op jou. Als jij berouw toont, kan jouw zonde weggewist worden. En sterker nog, kan jouw zonde omgezet worden in goede daden. Dus al heb jij bergen van zondes gepleegd en je verricht tauba, je verricht berouw, je hebt spijt van die zaken die je gedaan hebt, oprecht, voordat je dood bent gegaan, voordat de doodsgorgel in jouw keel komt, dan zal Allah in staat kunnen zijn om jouw zondes om te zetten in goede daden. Om die bergen seji'at om te zetten in goede daden. Een andere overlevering in Sahih Muslim. Wederom een zware waarschuwing voor degene die zich schuldig maken aan het drinken van alcohol. Jabir radiallahu anhu vertelde dat de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam zei: Allah heeft zichzelf beloofd dat iedereen die alcohol drinkt in het hiernamaals van Tinatul Ghabal zal drinken. En zij vroegen: wat is Tinatul Ghabal? Hij sallallahu alayhi wasallam zei: het zweet van de helft van de bewoners. Of de pus van de helft van de bewoners. Dat is wat zij zullen drinken. Dit is hun beloning. Een zware beloning voor degene die onachtzaam waren. Die rebelleerden tegen de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala. Nog een voorbeeld. Zina. Wijd verspreid onder de moslimgemeenschap. Tal van moskeeën die klachten binnenkrijgen. Wat moet ik nu doen? Ik heb zina gepleegd. Wat nu? Ik ben ongewenst zwanger. Wat nu? Mijn man, mijn vriend is er vandoor gegaan. Wat moet ik doen? Is te laat. Je had eerst moeten trouwen. Je had eerst een akte moeten stellen. Dan was je veilig gesteld. Jij en jouw kind. Nu is het probleem, je hebt zina gepleegd. Wat nu? Allereerst verricht tauba. En zorg ervoor dat je het oprecht meent nooit meer terug te keren naar die zonde. En dat je het zo haat, die zonde, net zoals dat je het haat om in Jahannam geworpen te worden. Zo erg moet jouw tauba zijn. Zo oprecht. En dan zal het geaccepteerd worden door Allah subhanahu wa ta'ala. En de waarschuwing staat er al in de Koran. Had je de Koran gelezen, had je het geweten. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ السَّبِيلَ. En nader de ontucht niet. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg. Muziek, wijd verspreid onder de moslimgemeenschap. We weten allemaal dat de profeet heeft gezegd: er zal een volk zijn van mijn umma die muziek en zijde zal toestaan. En weet dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam deze zaken heeft verboden. Zijde is verboden voor de man. Voor de vrouw is het toegestaan. Alcohol is verboden voor iedereen. Muziek is verboden voor iedereen. Op de uitzondering voor de doef voor de vrouw. Meer niet. Moslims die ofwel onwetend hierover zijn, ofwel zich helemaal niks willen aantrekken van dit verbod, omdat muziek gewoon te verleidelijk is. En tot slot, de vrouwen die weten dat Allah subhanahu wa ta'ala het verplicht heeft gesteld om de hijab te dragen. Desondanks gaan zij de straten op, met kleding weliswaar, maar toch naakt. Met doorzichtige kleding, met korte kleding, met strakke kleding. Welke waarschuwing heeft Mohammed sallallahu alayhi wa sallam geuit tegen dit soort vrouwen? En dit is werkelijk een zware waarschuwing. We moeten daar echt voorzichtig op zijn. En laat je niet misleiden door vrouwen, moslims of geen moslims, die zeggen dat het voor de vrouw niet verplicht is om de hijab te dragen. Of dat zij liever zien dat de hijab van hun hoofden afgehaald wordt. En dat ze dat zelf zouden afslingeren van hun hoofden. Laat je niet van de wijs maken. Allah subhanahu wa ta'ala's wet staat boven hun uitspraken. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het de vrouwen van de profeet verplicht. Heeft het de vrouwen van de metgezellen verplicht. En hij heeft het de vrouwen van alle gelovigen verplicht om een hijab te dragen. En hun uiterlijke schoonheden te bedekken. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen en hij weet wat het beste is voor ons. Hij weet waartoe welke goede zaken leiden tot het dragen van, de hoofddoek. En welke slechte zaken het afweert. Wat wij dienen te doen is slechts gehoorzaam zijn aan deze uitspraken. En aan deze wetten en regelgevingen. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Twee soorten mensen die ik tot nu toe niet heb gezien. Die hij in zijn tijd nog niet had gezien. Die zullen naar de hel verwezen worden. Mensen die zwepen vasthouden als koeienstaarten om de mensen mee te slaan. En vrouwen die gekleed doch naakt zijn. Die zwalkend over de straat lopen met hun hoofden die op kamelenbulten lijken. Zij zullen niet in het paradijs komen, noch de geur ervan ruiken, terwijl de geur van het paradijs op zo en zo'n afstand al te ruiken is. Dus de paradijs is al van een gigantische afstand te ruiken. Maar deze vrouwen die zich hieraan schuldig maken, zullen niet eens op die afstand van het paradijs staan. Zij zullen het paradijs niet kunnen ruiken. Laat staan binnentreden. En of ze uiteindelijk het paradijs binnentreden is ook aan Allah subhanahu wa ta'ala. Maar het niet dragen van de hoofddoek behoort zeker tot de grote zondes. Dus houd je ervan af. En het vers waar ik mee begonnen ben. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Daar begonnen we mee. Allah verandert de toestand van de volk niet totdat zij hun eigen toestand veranderen. Tot ze zelf het initiatief nemen om hun toestand te veranderen en te verbeteren. Het vers gaat verder. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. En als Allah iets kwaads voor een volk wil, dan is er niemand die het kan afwenden. En er is voor hen naast hem, dus naast Allah, geen helper. Op de dag, en daar sluit ik mijn lezing mee af. Op een dag was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aan het slapen. En opeens schrok hij wakker. En zijn gezicht was rood, alsof hij geschrokken was en bang was van iets. Eerst voordat hij opstond, schreeuwde hij iets uit en hij zei: O wee de Arabieren, voor het slechte dat is genaderd. Vandaag is een stuk van de barrière van Ya'juj en Ma'juj ter grootte van dit geopend. En hij, sallallahu alayhi wa sallam, maakte een cirkel met zijn duim en zijn wijsvinger. En zijn vrouw Zainab bintu Jahsh vroeg hem: Ya Rasulallah, zullen wij vernietigd worden? Terwijl er zich rechtschapen mensen onder ons bevinden, waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam antwoordde: ja, als de verdorvenheden in overvloed zijn, idha kathur al-ghabath. Als de verdorvenheden in overvloed zijn, ondanks dat er in een land gelovige en vrome mensen aanwezig zijn, zal dat land toch getroffen worden door een rampspoed. En dit is vanwege het feit dat het slechte en de zedeloosheid in overvloed is. En het goede, de mensen die het goede in zich hebben en het goede verkondigen, maar weinig zijn. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.